Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
Ik heb het wel een beetje gemist.
Ja, het is goed om hier weer te zien.
Ja, insgelijks. Goed om weer een microfoon voor onze snuffer te hebben, denk ik. Wat gaan we doen in deze aflevering? We gaan terugblikken op 2020.
Ja, wat voor rendement ik heb gemaakt.
Vooruitkijken naar 2021. Wat kunnen we verwachten?
Ja, een hoop verandering hoor. Op een positieve manier.
Ik ben heel benieuwd. We hebben de community gevraagd naar hun topje 3 van bedrijven in 2021.
Ja, de winnaars van 2021.
Ja, wat staat er op 1?
Just Eat Takeaway.
Okay.
Ga je nou gewoon gelijk al nummer 1
weggeven? Ja, we hebben het even gespoild. Ja. Ja, dat had ik eigenlijk niet moeten doen. We hebben het over WeTransfer.
Ah, en Alibaba. Natuurlijk iets wat interessant is om op dit moment te volgen.
Ja, want ik hoorde dat de oprichter, Jack Ma, op mysterieuze wijze verdwenen is. Of is dat een beetje overdreven om dat zo te zeggen?
Maar dat valt wel mee hoor.
Oké, okay. Gaan we beginnen?
Ja.
Hey, wat ik wel grappig vond om te merken, is dat we een hoop nieuwe luisteraars erbij hebben gekregen sinds 1 januari.
Ja, ik denk dat heel veel mensen een voornemen hebben. Ik ga beleggen dit jaar.
Ja, dat lees je ook in de reacties. Mensen zeggen, mijn goede voornemen is dat ik ga beginnen met beleggen. En jullie podcast helpt daar echt bij.
Ja, heel veel. Ik merk ook in de luistercijfers dat het echt een hele harde spurt is. Het zijn allemaal nieuwe instromers.
Ja, leuk. Welkom natuurlijk.
Ja, maar wel grappig om te zien is dat de laatste aflevering van vorig jaar was derivaten en opties.
Ja.
En dat is natuurlijk de meest complexe aflevering die we hebben gemaakt. Dus alle beleggers die nu instromen, die starten vaak met de laatste aflevering.
Oh, ja.
Dus die starten met de meest complexe aflevering. Nou, ik denk als ze dat horen, stoppen ze gelijk weer mee.
Ja, ik zou rechtsomkeerds maken als ik die laatste aflevering zou horen.
Dus
opties.
Ben je een nieuwe luisteraar en start je nu in?
Ja.
Ga maar even naar aflevering 1.
Precies.
Dan begrijp je uiteindelijk aflevering 33 ook wat beter.
Ja, echt een aanrader om bij het begin te beginnen, inderdaad. Ja. Heb je veel boze reacties gehad van mensen die zeiden van, waarom zijn jullie er niet de afgelopen 2 weken?
Nou, ik heb wel wat leuke appjes gekregen van, deze donderdag is niet meer hetzelfde.
Oh, echt?
Ja, dat mensen het ritme missen.
Ja.
Nou, ik kan me nog wel iets bij voorstellen. Ik luister zelf ook heel veel podcasts en heel veel podcasts hebben een vast schema. En als dan vaak ook koppel je dan dat moment van dat de podcast uitgaat.
Ja.
Ook met een bepaalde activiteit, omdat je vaak eenzelfde ritme in de week hebt. En dat wordt dan in één keer doorbroken.
Ja. Oh, ik heb het helemaal niet, maar ik luister ook heel weinig podcasts. Dat is eigenlijk best wel raar voor iemand met een podcastbedrijf. Maar ik luister zelf echt heel weinig.
Nee, ik niet. Ik luister heel veel.
Ja. Dus in jouw vrije tijd heb je voornamelijk podcast geluisterd afgelopen 2 weken?
Of nou, vrije tijd. Ik heb heel veel gewerkt.
Oh, ja.
Moest nog een project afronden. Ook gewoon met familie, hè? Zover dat kan.
Ja, ik heb ook heel veel gewerkt. Maar je hebt afgerond?
Ja, dat klopt. Ik ga fulltime podcast maken vanaf dit jaar.
Woe!
Ja, dat had ik niet verwacht dat ik dat zou doen.
Nee.
Maar ja, eigenlijk moet dat bijna wel om een beetje bij te blijven.
Maar fulltime Jong Beleggen de podcast maken of nog meer podcasts, als je dat zegt?
Nee, gewoon 1 podcast. Dat is zo druk genoeg mee.
Oké, gelukkig. Ik dacht al, straks moet ik je delen met een andere podcast.
Nee, gewoon gezellig met z'n tweeën.
Ja.
Maar gewoon de tijd eromheen. Ik moet natuurlijk ook, waarom we de podcast zijn begonnen is om mijn beleggingsreis te documenteren. Maar ik ben ondertussen, mijn reis is een beetje tot stilstand gekomen door een beetje door het succes van de podcast.
Ik merk het aan je.
Ik was veel meer bezig met het maken en het creëren van de podcast. En dat vind ik eigenlijk heel zonde, want dat stopte eigenlijk mijn eigen leren. Maar dat haalt eigenlijk ook het concept van de podcast onderuit. En dat, dan moet ik toch keuzes maken. Ik heb ervoor gekozen om fulltime aan de podcast te besteden.
Ja, want je hebt de afgelopen maanden dan wel een paar transacties gedaan hier en daar. maar niet bijzonder veel. En je hebt volgens mij ook nog niet echt een fundamentele analyse of iets gemaakt, waar je echt ging kijken naar een heel nieuw bedrijf.
Nou, dat is vooral iets wat veel tijd kost.
Ja.
En daarin kan je natuurlijk eindeloos leren. En daar, ja, dat is iets wat de laatste maanden er wel een beetje bij ingeschoten is. En ja, daar wil ik wel veel meer voor over gaan leren.
Ja.
En nog ook dat ga ik graag delen met iedereen en over vertellen.
Ja.
Dat is wel iets wat ik de komende tijd graag wil gaan doen.
Dus een goed voornemen.
Ja, dat gaat er zeker gebeuren. Ik ga weer echt een goede deep dive in het beleggen doen. En dat natuurlijk delen in de podcast elke week.
Ja. Daar wil ik straks nog even op terugkomen. Maar laten we eerst nog even terugblikken op afgelopen jaar.
Ja, voor ons beiden het eerste beleggingsjaar.
Ja.
Echt een serieuze beleggingsjaar. Ja, wat voor jaar was het voor jou?
Een jaar vol verrassingen. Dat ten eerste. Ik ben begonnen met beleggen. Iets wat ik nooit had gedacht. Nou ja, ik ben daarnaast ook mijn eigen podcastbedrijf begonnen. Dat is los van het beleggen. Maar dat had ik ook nooit gedacht. Dus tot zover de verrassingen. Ik had eerst nog nooit gehoord van een ETF. Ik heb nu 2 ETF's. Ja, ik ben daar eigenlijk wel heel blij mee dat ik ben begonnen. Zeker toen ik hoorde van je bent nooit te laat om te beginnen. Het is altijd goed om te beginnen. Het geeft een soort van gevoel van controle over de toekomst.
Ja, dat kan ook goed voor. Ook een beetje rust misschien?
Ja, een beetje rust ook. Want het is telkens zoiets wat op je lijstje staat van, oh, daar moet ik echt mee beginnen. Ja. Dat moet ik gaan doen.
Ja, dus, voor mij beleggingsjaar. Het is heel moeilijk om het in perspectief te zetten. Maar ik lees natuurlijk veel kranten en ik hoor natuurlijk veel. En wat ik een beetje ook van Alex natuurlijk begreep is dat dit jaar is een jaar wat eigenlijk niet te vergelijken is met alle andere jaren. Nou, voor ons is dat heel lastig om te zien, want dit is eigenlijk het jaar waar wij voor het eerst beleggen.
Ja, we hebben geen andere referenties.
Nee, maar je kan wel enigszins inbeelden dat dit jaar echt bizar was.
Ja,
met
zeker.
Met de dalingen. Nou, als ik heb nog even teruggekeken in, volgens mij 23 maart stond ik op min 32.000. En dat is nog niet eens zo lang geleden.
Nee, en je staat nu op
min 32.000. Ja. En ik ben geëindigd op plus 27 met een beetje.
Ja.
Dat is echt een verschil van 60.000.
Ja, dat is heel veel.
In zo'n korte tijd. Nou, dat is wel bizar.
Ja.
Als je gelijk met andere jaren, waar bijvoorbeeld de kredietcrisis, waar het soms gewoon 3 tot 5 jaar duurde voordat het weer helemaal hersteld was.
Ja.
Is het natuurlijk wel een heel bijzonder jaar geweest.
En hoeveel daarvan is dividend? Als je een dividendinkomst
hebt? Je wil gelijk naar mijn rendementen gaan, dus goed.
Nou ja, ik ben nu toch wel nieuwsgierig. Laten we er dan meteen in
duiken. Dan gaan we hem gelijk goed zeggen. 27.389, dat is mijn rendement in absolute euro's. En dan daarvan is 3148 is dividend. Dan kan je natuurlijk eigenlijk, dan vraag je hoeveel, wat is het percentage? En ik heb daar een beetje gezocht van hoe kan je nou rendement berekenen? En dat is ook voor de portfolio dividend tracker ben ik daar ook mee bezig. Want er zijn zoveel verschillende manieren om dingen te berekenen. En als ik hem puur pak met gewoon totaal vermogen wat ik beleg, plus mijn rendement, dan kom ik uit op 17,9%. Maar dat schijnt niet helemaal de manier te zijn om je rendement te berekenen.
Oh.
Want als ik bijvoorbeeld in, zeg dat ik halverwege het jaar, zeg 1 juli, €1200 inleg, dan heeft het eigenlijk maar voor 50% van het jaar kunnen renderen. Dus dan mag je het eigenlijk op je eindberekening ook maar voor 50% meewegen.
Ja.
Want als stel je voor je, ik zou 31 december nog even €100.000 erin stoppen, dan kan je niet die €100.000 volledig meerekenen, omdat het maar 1 dag heeft gehad om te kunnen renderen.
Okay.
Dus je gaat ook een weging toepassen.
Jeetje, ingewikkeld.
Valt best mee hoor. Je gaat een weging toepassen op je stortingen. Dus je moet eigenlijk zien, alles wat je in januari stort, dat tel je voor 100% mee. Dus 12/12. Alles wat je in februari stort, tel je voor 11/12 mee. Dus je gaat een weging hangen aan je storting. Nou, dat is heb ik dus gedaan. En ik heb dus totaal heb ik dus €154.000 ingelegd dit jaar. Maar als ik met die weging ga berekenen, dan komt eigenlijk mijn stortingen aan de basis van weging op 125.000.
Okay.
Dat komt omdat ik natuurlijk gaande jaar meer heb ingelegd. Yeah. Dus dat, om mijn rendement te berekenen, doe ik dat dus op €125.000. En dan kom ik uit op 21,9%.
Oh.
En eigenlijk moet je natuurlijk ook nog je cash meenemen. Ik heb niet echt een hele bewuste cashpositie. Dus die heb ik dan nu niet echt meegenomen. Dus mijn rendement komt dan een beetje tussen de 17,9 en de 21,9.
Ja.
En er is een 4% verschil ertussen. Maar ja, hoe dan ook. Het is natuurlijk een prachtig rendement.
Ja, mag je best trots op zijn.
Als ik 1 januari... zou ik voor dit tekenen, absoluut.
Ja.
En ik denk dat... Ja, het is denk ik wel heel fijn als je iets voor het eerst doet. Dat je een goed rendement hebt.
Ja, maar dat is natuurlijk dus ook... En je zei het al kort... Het was een heel bijzonder jaar, uitzonderlijk jaar. En waar het eigenlijk... Nou ja, je zou kunnen zeggen dat de wereld een beetje op zijn gat lag... met al die lockdowns. En ondertussen ging het op de beurs eigenlijk gewoon echt heel goed... voor heel veel mensen. Ik denk dat heel veel jong beleggers ook vorig jaar vrij succesvol... of in ieder geval in de plus hebben afgesloten.
Ja, nee, ik denk dat de meeste mensen die... Dat merk ik ook in de community. Er is een topic geweest over dat iedereen zijn rendement ging delen. Ik denk dat 99% van de mensen die een reactie hebben gegeven... hebben een positief rendement.
Maar er zit ook wel iets... dat is natuurlijk heel fijn voor ons... omdat wij dat beetje extra hebben om te beleggen. En nu ga ik een beetje opkomen voor de mensen die het minder hebben. Nou, niet opkomen voor, maar daar moet ik wel aan denken. Wij hebben geld, dus wij kunnen dat laten renderen. Maar de mensen die dat niet hebben... en die gewoon moeten werken voor hun geld... en die gewoon nou ja, misschien ook wel niet hebben kunnen werken... omdat er een lockdown was... Als je er zo over nadenkt, zouden best wel verschillen die er al zijn, ongelijkheden, al best erg kunnen vergroten eigenlijk na afgelopen jaar.
Ja, dat klopt volledig. Maar dat is
toch
eigenlijk
heel pijnlijk
is met elke crisis zo.
Even na te denken.
Ja, waarom dat eigenlijk, het is eigenlijk best wel logisch uit te leggen. Dan komt namelijk in een crisis, dan gelden er namelijk hele andere regels. Dan, ja, dan gaan de verschillen heel groot worden. Het gaat heel erg dalen, het gaat heel hard omhoog. Overheden gaan en centrale banken die gaan markten proberen te beïnvloeden. Dus er gaat heel veel beweging plaatsvinden. En ja, als dingen veel bewegen, ja, dan, dat zijn de momenten om geld te verdienen. Maar dan moet je inderdaad wel geld hebben.
Maar uiteindelijk is dat... Er zullen meer crisis komen. Op een gegeven moment gaat die ongelijkheid zo groot worden. Want het gaat zich ook niet helemaal herstellen. Want wat er nu gebeurt... Het is niet opeens dat mensen hierna denken... van nou, ik ga dat geld weer inleveren of zo. Weet je wel, de ongelijkheid groeit. En met zo'n crisis veel erger. En dan denk je van... Nou ja, zitten we straks met een revolutie.
Ja, maar ik denk dat dat niet zozeer te maken alleen met nu even. Want er zijn ook... Nee. Bijvoorbeeld vorig jaar was de gemiddelde rendement... volgens mij 28,5%. Nou, dat was een jaar waar er geen crisis was. Ja. En dat is dus veel meer dan nu. Want nu is de AEX, de herbelegde AEX, is 6% of zo, 5,5% gegroeid.
Ja.
Nou, vorig jaar was het 28,5%.
Ja.
Dus ja, en dat was geen crisisjaar. Dus je kan dan ook zeggen, ja, vorig jaar was dus wel 6 keer meer rendement dan dit jaar.
Ja.
Dus de verschillen zouden eigenlijk het jaar daarvoor veel erger zijn geweest.
Nou, maar ik voel me daar, ik denk daaraan, ik voel me toch een beetje bezwaard bij dan om te beleggen soms. Dat ik denk van ja, dat op überhaupt om te zeggen dat ik een belegger ben. Ik voel het lullig. Voelt het een beetje decadent of zo, weet je?
Nou ja, het is in principe zijn beleggen natuurlijk iedereen.
Ja.
De mensen die wat minder geld hebben in Nederland, die beleggen ook, want die doen het via een pensioenfonds. Kijk, iedereen belegt. Kijk, in. Ik denk ook dat het ook gewoon, het is niet altijd zo, maar het is soms ook gewoon een kwestie van keuzes. Ik denk dat we in Nederland, ja, zelfs al heb je een minimumloon, heb je het nog steeds niet heel slecht.
Nee.
Misschien vergeleken met je buurman misschien wel, maar als je het vergelijkt met andere landen is, je kan volgens mij beter een van de armsten zijn in Nederland dan Jan Modaal in Afrika. Ja, ja, kijk, de discussie over
kan over, een eeuw over, duren.
Ja, het leven is niet gelijk. Net als we niet overal gelijk geboren zijn. En dat we niet allemaal even slim zijn. En dat we niet allemaal niet even hard werken.
Ja, maar er zijn natuurlijk grenzen aan wat mogelijk is. Qua ongelijkheid. Beetje ongelijkheid is goed, maar goed. Andere discussie misschien ook. Dat
ja,
ons
ja
te
dat
veel
is
tijd
denk ik een algemeen topic in de hele wereld. Hè. Rijken worden steeds rijker.
Ja.
Maar als je wel gaat kijken, echt wereldwijd, zijn er natuurlijk wel heel veel studies die laten zien dat de armeren ook heel veel rijker worden. Dat
over het algemeen het kapitalisme nog zorgt voor bredere welvaart.
Ja, dat is natuurlijk wel heel duidelijk dat het wordt laten zien dat zelfs de armeren ook steeds rijker worden. Alleen dat 10% omhoog voor een arme en 10% voor de rijke is nogal een groot verschil.
Ja. Ja. Oké, nou tot zover de terugblik. Ik heb geen rendement uitgerekend voor mezelf. Zal ik dat nog even doen? Het is bij mij wat minder ingewikkeld.
Nou ja, ik weet niet hoeveel je in de plus staat.
Doet de portfolio dividend tracker dit trouwens? Kan die dit ook berekenen, je rendement over het afgelopen jaar?
Ja, ja, ja. Maar we hebben nu nog een... deze manier die ik nu net vertelde over die wegingen, dat is nog niet ingebouwd. Dat okay. gaan we dus binnenkort doen.
Ja.
We hebben nu, laten gewoon je complete rendement zetten we af tegen je vermogen. Plus je transactiekosten, invloeden en dividend laten we loszien.
Okay.
Maar ik begrijp nu dat dit de meest correcte manier is. Dus deze gaan we dan ook implementeren.
Ja.
Dus, ik ben eigenlijk echt heel blij met dit rendement. En als ik dan overdenk, ja, wat is het voor mij nou belangrijk? Waarom beleg ik? En wat is dan het rendement wat ik verwacht? Dus ik merk ook wel steeds meer dat je gaat ook je hele strategie en beleggingsportefeuille sturen mm-hmm. naar hoeveel rendement je wil. Als ik verplicht 50% wil, dan moet ik gewoon een specifieke strategie gaan voeren, anders ga ik het nooit halen.
Yeah.
En ik zit toch wel een beetje in de hoek van vermogensopbouw, maar ook kapitaal behoud.
Mm-hmm.
En daar zit ik wel een beetje tussen. Nu zit ik heel erg op dividend en groei en ik wil de dividend heel erg verlagen en ik wil veel meer naar value gaan. En dat is ook iets waar ik juist die analyses veel meer over moet doen. Ik wil veel meer kijken naar wat is nou het bedrijf intrinsiek waard. En tegen welke prijs kan ik het nu kopen. Om ook een soort van foutmarge meer in mijn aankopen te doen.
Nog heel wat verschil hoor. Want dividend en value, dat hoeft elkaar niet uit te sluiten.
Nee, dat klopt. Nee. Maar hoe eigenlijk de algemene dividendstrategie wordt gehouden. Is dat je kijkt naar wat keert een bedrijf als dividend uit. Groeit dat over de jaren heen? Dus heeft het bijvoorbeeld al 40 jaar bereid dividend niet verlaagd.
Yeah.
En dan maak je daar en dan ga je een beetje dollar cost average ga je erin.
Yeah.
En dan ga je ervan uit dat het bedrijf de komende 40 jaar ook nog zijn dividend verhoogt.
Yeah.
Heeft het echt een moat? Is het een stabiel bedrijf? Is het een blue chip? Is het een bedrijf wat eigenlijk niet meer weggaat? En neem bijvoorbeeld een Johnson & Johnson.
Mm-hmm.
En ja, daar kijk je eigenlijk helemaal niet naar wat het daadwerkelijk waard is. En die soort bedrijven zijn altijd wel aan de dure kant. En dan ga je er gewoon in over tijd. En op een gegeven moment kan je dan leven van je dividendinkomsten.
Ja, en bij value kijk je meer naar de intrinsieke waarde van een bedrijf.
Ja.
Een beetje meer Warren Buffett.
Ja, weer Warren Buffett stijl.
Ja.
En dat is denk ik wel de meest moeilijke vorm van beleggen.
Mm-hmm.
Want je moet daar wel echt de cijfers in. En dat is wel iets wat ik wel steeds meer wil gaan doen.
Ja.
Uiteindelijk wil ik wel... gaan leven van mijn vermogen.
Ja.
Want dit is ook, ik heb geen apart pensioen. En dat doe ik bewust niet, omdat ja, dan kan je ook letterlijk pas met pensioen op je pensioenleeftijd.
Ja.
Het nut van vermogensopbouw is er niet als je het alleen maar doet om meer geld. Er moet wel een soort van doel achter zitten.
Ja, is dat een soort van vrijheid dan?
Nou ja, dit is gewoon mijn pensioen. En als ik eenmaal op een moment kom waar ik kan leven van de dividendinkomsten, kan ik met pensioen in theorie.
Op welke leeftijd denk je dat je dat gaat kunnen?
Ja, dat is natuurlijk heel lastig om te zeggen. Want
ja, maar wat denk je? Je hebt wel een idee, toch?
Ja, dat ligt er een beetje aan natuurlijk hoe...
Je hoeft niet precies te zeggen.
Nou ja, moet ik even goed uitrekenen. Want ik weet natuurlijk niet... En in je hoofd is het niet te doen om rendement op rendement te berekenen.
Nee,
dat kan je als mens niet.
Het achtste wereldwonder.
Dat kan je als mens niet. Nee. Dus daar moet ik echt een tooltje voor gebruiken. Kijk, in 10 jaar, als je gemiddeld 8% rendement per jaar hebt, dan verdubbel je vermogen in 10 jaar tijd. Dus ja, dan kan je zeggen dat wat ik nu heb, als ik dat verdubbel in 10 jaar tijd, nou ja, dan en ik leg wat bij, en dan moet het wel tussen 10 en 15 jaar moet het wel zeker kunnen.
Ja. Wat een vooruitzicht.
Dat zou als ik zo doorga, zou dat moeten kunnen, denk ik.
Ja.
Dit is wel waarom ik het doe. Ik ben eigenlijk het idee begonnen. Daarom heb ik zo'n hoog dividendpercentage. Dat heb ik eigenlijk volgens mij nooit verteld. Ik wil uiteindelijk leven van mijn dividend. En dacht, doe ik wat groei erbij, omdat ik dat leuk vind.
Ja.
Maar eigenlijk, ik kwam er natuurlijk nu langzaam achter dat het eigenlijk dat het op zich prima is. Alleen daardoor focus ik op in te vroeg stadium op eigenlijk vermogensbehoud. Dat is wat natuurlijk Alex ook zei. Dus ik heb eigenlijk een strategie gekozen waar ik misschien iets meer waar ik mee moet eindigen.
Ja,
maar niet mee moet beginnen.
Een beetje een volwassen strategie. Een beetje opa-strategie, als ik het heel onerbiedig mag zeggen.
Nou ja, ik heb eigenlijk een strategie begonnen waar ik mee moet eindigen.
Ja.
Dus ik wil dat nu komend jaar gaan veranderen.
Ja.
Dus veel meer weer naar een groeistrategie. Dus meer vermogensgroei.
Ja.
Maar wel al in de kern wil ik wel al een stukje vermogens behoud hebben, waardoor ik wel al leer om daarmee om te gaan. En wil ik dat over jaren heen, ga ik dat percentage gewoon vergroten. Ga ik geleidelijk in, verval ik in een nieuwe strategie.
Verdomd verstandig.
Dat is een beetje het plan.
Ja, dus we gaan de komende tijd heel veel leren over value investing.
Dit jaar kan je daar veel van verwachten, ja.
Ja, okay.
En natuurlijk ook groei.
Groei,
ga ik ook,
precies. Zullen we even vooruitkijken dan? Want we staan nu dus aan de vooravond van 2021, de vooravond. Het is al begonnen, laat ik het zo zeggen. Je gaat het helemaal richten op het podcasten. En dat vind ik eigenlijk best wel een bijzondere keuze, ook wel dapper. En ik vroeg me af, vind je dat niet spannend ook? Want je hebt nu een stabiel inkomen, redelijk stabiel. Je verdient in ieder geval geld. En met podcast is het iets onzekerder. En dat al het andere zet je even helemaal opzij.
Ja, nee, dat ik heb natuurlijk dat is niet over één nacht ijs gegaan. Maar uiteindelijk wat me eigenlijk over de streep heeft getrokken is dat we hebben met de podcast nu een extreem momentum. We zitten vorige maand geëindigd met 200.000 luisteraars. Podcast heeft aan zich momentum, denk beleggen nu ook. Kijk, en ik heb een skillset waar ik in productontwikkeling, en dat is iets wat ik al 12 jaar doe.
Yeah.
Dat verleer ik niet in een jaar.
Nee.
Die keuze, ik sta nu voor de keuze, maar die keuze is er over een jaar misschien niet meer. Dus ik kies er liever dan voor om nu voor de podcast te gaan. Ook al werkt het na een half jaar niet of een jaar, dan kan ik altijd weer teruggaan in productontwikkeling.
Het is een soort vangnet.
Ja, maar ook omdat dit geeft mij nu het meeste energie. Dat is misschien ook als je ouder wordt, dat je ook wel leert dat je uiteindelijk veel meer moet leiden door energie en door waar je plezier, ja, waar je veel leert en waar je plezier in hebt, dan waar je het meeste verdient.
Mm-hmm.
Je merkt bijvoorbeeld ook wel dat het een soort van gouden kooi wordt natuurlijk. Dat je,
hoe bedoel je?
Nou ja, het is iets wat je goed kan. Het is iets waar je daardoor automatisch goed voor beloond wordt. Dus het is heel verleidelijk om daar dan te blijven, want elke andere stap die je maakt is hoe dan ook altijd financieel gezien een stap terug.
Ja.
Dus dat noemen ze dan een gouden kooi. Dat je eigenlijk niet meer kan veranderen omdat je in zo'n luxe situatie zit.
Ja.
Maar eigenlijk langzamer ook wel je zin hebt om weer wat nieuws te doen, maar dat je daar altijd wat voor moet inleveren.
Ja, maar er zijn heel veel mensen om mij heen die ook willen beginnen met podcasten. Die zeggen van, Mudo, ik wil een podcast maken. Heb je nog ideeën? Mag ik dit even tegen je aanhouden? Zoals ze dat dan zo leuk zeggen. En dan luister ik wel vaak en dan hoor ik het aan en dan denk ik van, ja, er zijn nu zoveel podcasts. Het is heel leuk als je het wilt gaan doen als een soort van hobby ding. Maar je moet wel echt goed nadenken, ja, kun je daar dan, als het echt je enige ding wordt, dat je daar geld mee gaat verdienen?
Ja, misschien ook wel te maken dat we hebben daarnaast natuurlijk ook nog de PDT.
Ja.
Ik ga ook verder met PDT ontwikkelen en dat groeit natuurlijk ook heel erg hard. Heeft mijn aandacht ook nodig, dus dat ga ik natuurlijk ook nog naast doen.
Yeah.
Dus niet alleen maar podcast maken. Wat ik eigenlijk wel, ik wil graag nog beter leren beleggen. Ik vind dat onwijs leuk om te doen. Om beter belegd te worden moet ik heel veel boeken lezen. Ik vind lezen heel leuk. Ik lees heel graag heel veel boeken. En dan als ik daar ook nog eens podcast mee kan maken en ook nog eens een portfolio dividend tracker in kan ontwikkelen, heb ik natuurlijk een gelaagdheid aan die allemaal elkaar aanvullen.
Yeah.
En dat is natuurlijk eigenlijk extreem compounding. Want als ik het ene doe, heel veel leer, dan word ik beter in het ander. Als ik de ander doe, word ik weer beter in het ander. En zo versterkt dat zich natuurlijk allemaal extreem erg. Ja, dat is eigenlijk een beetje de truc, denk ik ook, als je iets doet. Je moet proberen alle tijdbestedingen de hele dag door elkaar te laten versterken.
Allemaal naar hetzelfde doel.
Dus als in mijn vrije tijd. Dus in mijn avond, in het weekend, dan ga ik boeken lezen, want dat vind ik leuk. Nou, daar
maar dan heb ik niet over romans, denk ik.
Nee, dat
Ik las ook dat jij elke week een boek wil gaan lezen. Dus 52 per jaar, komend jaar.
Ja, dus dat ben ik in 2014 al een keer gedaan.
Mm-hmm.
En dat wil ik nu weer gaan doen.
Heb je nu je eerste dan al uit?
Ik heb er al 4 uit.
4 uit in 1 week?
Ja.
Nee. Hoe doe je dat?
Ja, door gewoon geen Netflix te kijken.
Ja, maar alsnog. Wat voor boeken hebben we het over dan?
Ja, beleggingsboeken. En nou ook wel.
Heb je een abonnement op de bibliotheek? Of hoe kom je ook aan zoveel boeken?
Ja, gewoon elke week een hoop boeken bestellen. Ik heb een hele lange boekenlijst. Maar ik heb fysieke boeken. Ik heb mijn e-reader.
Okay.
En ik ga straks ook luisterboeken nog doen.
Dan kunnen we ook vanaf nu elke week een boekbespreking kort doen.
Dat zou kunnen.
Kun jij vertellen welk boek je leest?
Maar niet elk boek is zo goed om hem te doen. Maar we kunnen daar elke week wel van een topicje van maken.
Nou ja, precies.
Maar ik lees ook boeken die niet rechtstreeks op beleggen te maken hebben. Ik lees ook boeken die bijvoorbeeld biografieën of bepaalde sectoren, of bepaalde innovaties. Ook wel boeken die, ik denk dat je niet alleen maar over beleggen moet lezen. Want je moet op een gegeven moment ook lezen over nieuwe ontwikkelingen. En over, uiteindelijk gaat het om dat je bedrijven beoordeelt in een bepaalde hoek. Dus je moet ook wat weten van bepaalde sectoren.
Ja.
Nou, ik ben nu waar ik binnenkort. Ik heb wat start-up boeken ook. Dus ook productontwikkeling, business boeken. En ook gewoon ik weet niet of het een roman is, maar ik lees alle boeken van Hendrik Groen.
Oh.
Dus er is net een nieuwe uit, die ga ik binnenkort ermee beginnen. Dus ik wissel wel een beetje af.
Ook een beetje voor je plezier dus.
Ja.
Oké, heel goed. Oké, nou, dan ga ik je aanhouden. Elke week een boek.
Ik kan wel, als ik een goed boek heb, ga ik hem natuurlijk wel even delen.
Ja, graag, doe dat. Verder nog plannen?
Ik denk dat wel een van mijn grote punten dit jaar wordt ook om PDT uit te bouwen naar een stabiel product. Ik heb zelf natuurlijk een portefeuille en dat wil ik zelf goed managen. Ik heb zelf heel veel behoefte aan gewoon goede software om portefeuille te managen.
Ja.
Nou, dat, ondertussen hebben we dat 1000 andere mensen, die willen dat ook. En dat wordt wel een heel belangrijk punt voor mij dit jaar. Ik wil gewoon aan het einde van het jaar een extreem stabiel product wat gewoon goed werkt voor iedereen. Ja. En dat voelt gewoon heel fijn als productontwikkelaar om iets te bouwen wat je zelf heel graag wil en waar anderen ook blij van worden.
Ja, en al die vrienden die dan hebben meegeholpen daaraan, gaan we daar ook nog iets mee doen?
Ja, dat zou ik ook heel leuk vinden. Wat mij heel leuk lijkt om na de zomer, dan moet het misschien kunnen, om een fysieke bijeenkomst te doen. Een live een podcast op te nemen, nodigen we alle vrienden uit. Oeh. Gaan we een biertje doen, gaan we praten over beleggen.
Ja.
Elkaar een keer de hand schudden, want ondertussen spreek ik wel dagelijks met de mensen uit de community, maar wel leuk is om ze een keer te zien.
Ja.
Dus dat het lijkt me ook heel leuk om dat dit jaar te doen, om gewoon een fysieke bijeenkomst te organiseren.
Zeker. Leuk, dus dat gaan we doen.
Het moet een grote hal worden. Want,
in het derde kwartaal moet het worden ook, geloof ik.
Ja, ik hoop het wel.
Oh ja, en een grote hal.
Ja.
Want ja, straks als iedereen komt, dan zitten we met 2 ton mensen.
Nou ja, dus 1000 vrienden die zullen misschien sowieso komen. Misschien zijn er dan meer.
Oh ja, de vrienden natuurlijk. Dat is niet alle luisteraars.
Nee.
Ja, nou, misschien tegen die tijd wel.
Ja, misschien wel. Dus dat is ook iets wat ik wel wil gaan doen. Een bijeenkomst organiseren.
Ja.
Ja, dat is toch heel leuk.
Ja, dat moeten we ook gewoon doen.
Ja, tuurlijk. Ook een live podcast opnemen lijkt me ook heel leuk.
Ja, ik weet niet of ik dat kan, eerlijk gezegd. Tuurlijk. Want nu zitten wij lekker met z'n tweeën aan de keukentafel, maar voor een publiek is echt wel next level, hoor.
Nou, maar dat gaat helemaal goed komen.
Oké. Okay.
En ik wil wat vaker gaan reizen, maar ik weet niet of dat gaat lukken.
Nee, ik weet ook niet of dat gaat lukken. Wat bedoel, gaan we dat doen met de podcast? Dan moet ik even heen en weer of zo.
Ja, dat moeten we ook nog eens gaan uitvogelen, ja.
Waar zou je heen willen?
Nou, ik heb een paar vrienden die wonen in het buitenland. Mm-hmm. En die heb ik al langer dan een jaar niet gezien. Dus dan, daar wil ik sowieso heen. Ja, en ook gewoon lekker naar de zon. IJsland staat ook al hoog op mijn lijstje. Maar dat is voorlopig nog niet aan de orde. Het vaccin komt, dat dat allemaal afgerond is, dan zitten we volgens mij in de zomer, einde zomer.
Ja.
Dus tot die tijd.
Even blijven zitten. Dan nog eventjes vooruitkijken, want je hebt een lijstje stuurde jij mij van de week over de bedrijven die het heel goed gaan doen in 2021, volgens Vrienden van de Show.
Ja, dat is wel leuk. Het is toch een beetje het jaar, als je het jaar start, moet je lijstjes hebben.
Mm-hmm.
Dat is lekker.
lekker. Heb je lijstjes? Nou ja.
Nou, we hebben gevraagd aan of in ieder geval iedereen in de community kon aangeven. We hadden een lijst van alle Nederlandse aandelen. Dus de small, de mid en de large cap en al de overige ook. Ja, wat zijn voor jou dan de 3 winnaars van 2021?
Ja, en er is massaal gestemd.
Ja, er is heel veel gestemd. En daar is natuurlijk heb ik even een top 10 van gemaakt.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk een hele lange lijst geworden. Maar we hebben even de 10 grootste. En het is grappig dat nummer 1, dat is wel heel duidelijk, echt met kop en schouders. Dat is Just Eat Takeaway. Met 38,9%. De community verwacht dat de winnaar wordt van dit jaar.
Yeah.
En nummer 2 ASML en nummer 3 Prosus. Met allebei 27%. Dus dat is ook technologie.
Yeah.
En dan Adyen op nummer 4. En Ahold op nummer 5. Allebei is 18-19%. En Alphen op 6. En dat is toch opvallend dat we dus allemaal verwachten dat de winnaars van vorig jaar het ook dit jaar weer goed gaan doen.
Ook wel een beetje logisch.
Dus sommige zijn wat minder hard gegroeid dan de ander, maar toch wel allemaal weer winnen. Allemaal ook wat technologiehoek, behalve Ahold dan. Alphen ook niet echt technologie. En dan 7 CM. En dan daarna Royal Dutch Shell en Basic Fit. En dat zijn eigenlijk de enige 2 verliezers van vorig jaar die er in de top 10 staan. Ik had wel wat meer verliezers verwacht van vorig jaar in de top van dit jaar. Maar blijkbaar vinden de vrienden dat de winnaars van vorig jaar dit jaar ook beter gaan doen dan de verliezers.
Yeah.
Ja, op zich ook wel een logische gedachte. Het is ook wel over het algemeen doen winnaars het van de jaren ervoor ook de jaar daarna heel goed. Ja,
het is een veilige om daarop in te zetten.
Ja, ik heb zelf ook voor Just Eat Takeaway gestemd. Ik ga daar binnenkort nog eens goed induiken. En ik overweeg heel erg om mijn positie daarin te vergroten. Ik denk dat dit een aandeel is dat het heel goed gaat doen. Het gaat ook nog de fusie afronden einde van het jaar met GrabHub. Krijgt notering in New York. Ja, ik denk dat dit een aandeel is dat het heel goed gaat doen.
Oké, maar wat was dus jouw topje 3? In ieder geval staat Just Eat Takeaway erin op
Prosus.
Openbaar Just Eat staat op 1?
Je geeft alleen aan de drie winnaars. Niet okay. zozeer Prozis op nummer... Of de Prozis had ik ook aangegeven. Mm-hmm. En dan had ik ook CM.com aangegeven. Nou, die, dat is eigenlijk okay. is misschien wat raar... maar die zelf niet in mijn portefeuille heb. Maar ik moet daar nog even goed naar kijken. Maar het is een aandeel dat een hele kleine marktcap heeft om me heen. Uit mijn hoofd, 500 miljoen. De kans dat een technologiebedrijf... wat een hele kleine marketcap heeft... dat hard gaat groeien, is gewoon aanzienlijk groter. Dan kijk, Adyen verdubbelt, dan gaat het over volgens mij even 50 miljard. Ja. Dus ja, als CM.com moet verdubbelen, dan gaat het over 500 miljoen.
Dat is wel eigenlijk groeit.
Dus dat is nog wel even anders. Dus ik denk dat wat makkelijker groeit.
Ja.
Ik heb dat zelf niet in mijn portefeuille. Is misschien ook wat raar dan om het aan te geven. Daar moet ik nog even goed naar kijken. Wat wel echt wel interessant is om te zien, dat de AIX is echt een heel hard tempo een technologie-index aan het worden.
Mm.
En de AIX performt ook echt wereldwijd gezien ook echt behoorlijk. Vergeleken met alle indexen. Als je vergelijkt met België, is het echt een gigantisch verschil. Aan de ene kant vind ik dat heel mooi om te zien. Technologie is toch de toekomst. Maar het is ook wel eng natuurlijk dat de AIX steeds meer alleen maar technologie wordt. Want daardoor is de spreiding natuurlijk in een index natuurlijk steeds slechter. Maar als je dan ziet wat voor bedrijven er in de toekomst nog aan gaan komen... met MessageBird, Molly, nu daar ga ik gelijk wel naar het nieuws gaan we zo over hebben. WeTransfer, dat zijn allemaal bedrijven die meer dan 1 miljard zijn gewaardeerd.
Maar die zijn toch niet... Is WeTransfer bijvoorbeeld Nederlands?
Ja, ja.
Echt?
Ja, het is een van de eerste Nederlandse succesbedrijven als het gaat om technologie.
Gebruiken mensen in andere landen ook WeTransfer?
Ja, over de hele wereld.
Oh,
maar zit allemaal nu venture capital achter.
Yep.
Maar de waarderingen gaan allemaal over de miljard heen.
Mm-hmm.
Die willen uiteindelijk de early investors en de founders en de venture capital bedrijven, die willen dat uiteindelijk winsten gaan pakken. En ja, als er een goed jaar is om naar de beurs te gaan, is het wel volgend jaar. Want dat je wil dan de cijfers presenteren van 2020. En die zijn voor al die bedrijven natuurlijk echt fantastisch. Want het is een gigantisch goed jaar geweest voor technologie. En ja, als die bedrijven, dat zijn echt de grote bedrijven nu aan het worden in Nederland. En die, als die naar de beurs gaan straks en die gaan ook de AIX in. Ja, dan wordt uiteindelijk de AIX gewoon, denk ik, voor 40-50% technologie.
Ja.
Want ik zie niet echt andere hele grote bedrijven die ook naar de beurs gaan. Dat zijn echt, denk ik, alleen in de komende jaren alleen maar technologiebedrijven. Nederland is toch echt wel het beetje het Silicon Valley aan het worden van Europa.
Wauw.
Ja, dat vind ik natuurlijk wel mooi.
Omdat
ik natuurlijk in die hoek zit.
Ja, ja precies, snap ik.
Ja,
dus, je voelt je helemaal thuis in Nederland.
Nou ja, dat is wel een interessante... Daardoor is de kans ook als je verwacht dat technologie het de komende jaren goed gaat doen als sector. Ja, dan is natuurlijk beleggen in de AIX dan natuurlijk helemaal geen slecht idee.
Nee.
Want ja, de AIX heeft dan extreme beweging op technologie.
Ja. Oké. Nou, interessant. Ik heb er zin in. Komende jaar in ieder geval. Wordt een mooi jaar. Hopelijk voor jou ook.
Ik denk dat heel veel beleggers het volgend jaar best wel moeilijk gaan krijgen. Omdat ik namelijk denk dat de meer een eerlijke verdeling gaat worden volgend jaar. Dus 50% van de aandelen gaan het goed doen. 50% gaat het niet goed doen. Vorig jaar was het zo ongeveer 80% deed het goed en 20% niet als je na maart bent ingestart.
Ja, dus het kan niet anders dan dat er meer verliezers nu gaan komen.
Ik denk dat je dit jaar gaat merken dat er verschillen worden gemaakt tussen de mensen die echt een stapje willen maken om echt te leren beleggen en daar de tijd in steken en dan die leercurve doorgaan. En dat er ook heel veel mensen, denk ik, een paar keer een foute keuze maken omdat ze niet genoeg tijd insteken in wat ze kopen. En dan toch weer... Ja, dat is geen probleem natuurlijk. En dan meer terugvallen naar een ETF-strategie. Wat natuurlijk helemaal fijn is. Als je maar absoluut niet stopt, ga dan lekker in een ETF. Dat is natuurlijk ook helemaal prima, zolang je maar blijft beleggen.
Ja. Ondertussen zijn wij hier voor de nodige psychologische hulp en begeleiding.
Ja.
Toch? In de podcast.
Je kan altijd een berichtje sturen. Dat moet ik eigenlijk niet zeggen.
Nee,
want,
kan helemaal niet.
Nee, maar ik denk dat wel een jaar wordt waar beleggers zichzelf gaan leren kennen.
Ja.
Wat natuurlijk helemaal niks mis mee is, maar...
Tijd om te leren, eigenlijk. Ja. Volgens mij is het tijd voor de Portfolio Dividend Tracker Update.
Ja, wij zijn eigenlijk vooral met data bezig geweest de afgelopen tijd. We hebben nu ongeveer 95% dekking van alle aandelen. Nou, volgens mij...
Wat bedoel je precies met dekking? Dus
we hebben volgens mij nu 220.000 verschillende symbolen. Dat houdt in combinaties. Dus bijvoorbeeld Apple is dan één bedrijf, maar dat is genoteerd op volgens mij 8 verschillende beurzen. Mm. Net de Vanguard, S&P zit ook op 12 verschillende beurzen. Ja. Dus dat bij elkaar opgeteld zitten we nu op 220.000 combinaties.
Aha,
Nou, dat is echt heel veel.
Ja.
Maar nog steeds niet genoeg. Als iemand een portfolio inlaat, dan hebben we ongeveer 95% van jouw holdings.
Ja.
90 tot 95% hebben we gedekt.
En je wil natuurlijk nog
100. Maar we willen nog 100. Het is heel vervelend als 1 of 2 aandelen in je portfeuille niet erkend worden.
Ja.
Dus, dan werkt natuurlijk gelijk het totaalbedrag niet meer.
Mm-hmm.
Dus we zijn constant bezig met zorgen dat dat voor iedereen, voor alle vrienden, naar 100% gaat. Dus we hebben eigenlijk heel veel verschillende datasets nodig. En we zijn ondertussen bezig met de 4e dataset aan te sluiten. En we hopen daarmee richting 99% tot 100% te gaan. Daar zijn we heel erg mee bezig. Dus allemaal achterkant werk. Zien we heel weinig van, maar als dat eenmaal staat,
dan
wordt het leuk. Want dan kunnen we ons alleen maar focussen op functionaliteiten.
Op nieuwe foefjes.
Ja, dan kunnen we nieuwe dingen maken.
Ja.
En als we dat eenmaal zo, dan gaat de ontwikkeling heel hard. Dan wordt het vooral zichtbaar voor de vrienden. Dus daar zijn we de komende tijd nog mee bezig.
Oké. En dan hebben we in de afgelopen 3 weken een hoop nieuwe vrienden erbij gekregen. Eigenlijk te veel om op te noemen. Letterlijk, denk ik.
Ja,
meer dan 200.
Gaan we niet meer doen.
Echt?
Het wordt er veel te lang, veel te veel.
Maar dat is zo leuk.
Ja, het zijn er heel veel. Het zijn er dit keer meer dan 200. Dan ben je wel even bezig.
Oké, nou ik laat het wel zitten. Bedankt voor het worden van vriend van de show. Dan gaan we naar het nieuws.
Ja.
Je zei net al iets over nieuws. Je had al iets verklapt.
Ja, WeTransfer.
Ja.
Nee, dat is eigenlijk het eerste echt een Nederlandse succesvolle start-up, denk ik.
Ja.
En het bestaat ook al echt heel lang. Even een stapje terug. WeTransfer is eigenlijk groot geworden. Omdat ze een van de eerste waren hoe je op een hele makkelijke manier bestanden heen en weer kon sturen.
Ja.
Nou, vroeger was dat echt een crime. Nu wordt dat natuurlijk steeds makkelijker.
Wie kent het niet?
Ja, ik denk dat iedereen het wel kent. En waar ze dan vooral uniek in waren, dat ze dat super gebruiksvriendelijk deden. Ze in zo min mogelijk stappen een bestand versturen.
Ja.
En dat de achterkant van de website, dat was reclame. Maar dat was al reclame waar je graag naar keek.
Ja.
Dat je eigenlijk bijna niet eens ziet dat het een advertentie is.
Nee, ik zou dat namelijk ook niet hebben gedacht, eerlijk gezegd.
Nee, het is dus advertentie.
Ja.
En ik denk dat WeTransfer daar eigenlijk wel een vernieuwend is geweest in de advertentiemarkt. En ze hebben eigenlijk bewezen dat je dus ook geld kan verdienen door mooie advertenties te maken.
Mm.
Nou ja, het bedrijf is door de originele founders is op een gegeven moment verkocht. Of in ieder geval een meerderheid verkocht aan venture capital. Volgens mij hebben ze nog wel een belang in, maar ze runnen niet meer. De bedrijven zijn er allemaal weg.
Yep.
Ze zijn verder gegaan en het wordt nu gerund door gewoon een apart team.
Mm-hmm.
Dat gewoon een werknemer is. En ze hebben volgens mij in 2018 een heel nieuw team aan. Een nieuwe CEO, een nieuwe CFO. Dat zijn echt zwaargewichten. Met het idee, we gaan WeTransfer naar de beurs brengen. En ze hebben nu aangekondigd dat ze, niet helemaal officieel, maar dat ze dit jaar een IPO willen doen.
Oké, dus dat gaan ze gaan naar de beurs?
Ja, het is nog niet officieel bevestigd van WeTransfer, dat ze dat een statement hebben uitgebracht. Maar er zijn zoveel websites hierover geschreven dat het wel waar zijn, omdat ze in 2008 al hebben aangegeven dat ze richting een IPO willen gaan.
En dan komen ze naar AEX?
Nou, dat is dus nu de vraag. Kijk, het is natuurlijk nog geen beursgenoteerd dit bedrijf. Dus je weet niet wat ze maken niks bekend over hun omzet. Dus het is heel moeilijk schatten wat gaat de market cap zijn.
Ja.
Maar vorig jaar hebben ze een fantastisch jaar gedraaid. Je hebt de corona, iedereen moet bestanden versturen, alles digitaal. Dus ze doen natuurlijk heel slim. Ze gaan waarschijnlijk de tweede helft van 2021 gaan ze naar de beurs. Want dan hebben ze die kwartjaarcijfers af. En ze gaan natuurlijk aan de hand van de jaarcijfers van 2020 gaan ze natuurlijk een IPO doen.
Ja.
Want dat zijn natuurlijk de gigantische groeicijfers. En daar gaan ze natuurlijk de waardering op bepalen.
Ja.
Dus ik ben heel nieuwsgierig wat de waardering gaat zijn. Want de waardering gaat bepalen welke index die ook in Nederland gaat komen. Ze gaan in ieder geval een Nederlandse beursnotering doen. Want dat ook in New York kunt. Want ze zitten in Las Vegas, New York en Amsterdam. Ik denk dat ondertussen de grootste gedeelte van de omzet uit Amerika komt, vermoed ik. Maar dat ze toch voor Nederland kiezen, dat is natuurlijk heel mooi.
Ja.
Hoofdkantoor zit trouwens hier om de hoek bij mij.
Oh, wat leuk. Hier in Amsterdam?
Ja, ik loop er heel vaak
langs. Van het water.
Ja, dus het is een heel leuk bedrijf om te volgen.
Ja.
Mooi nieuws voor de Nederlandse belegger.
Zeker. En dan mag je ook kort nog wat vertellen over het mysterie van de baas van Alibaba. Of wat is het? De oprichter, ja.
Ja, Jack Ma.
Ja.
Ja, het is eigenlijk zo van probleem op probleem dat Jack Ma nogal wat ja, hoe zeg ik dat, een beetje brutaal is geweest over het beleid van de Chinese overheid.
Nou, als er iets is wat je niet moet doen, dan is het brutaal tegen de Chinese overheid.
Ja, dat begon natuurlijk met de beursgang van de Ant Group.
Ja.
En nu is eigenlijk gaat het gerucht dat die al een tijdje verdwenen is.
Ja.
Nou, volgens mij klopt. Ja, ik heb het idee dat allemaal een beetje overdreven is. Dat hij misschien spannend. Een paar dagen niet laat zien dat iemand dan schrijft dat hij verdwenen is.
Ja.
Ik denk dat hij dan zo wel weer boven tafel gaat komen.
Mm-hmm.
Maar in ieder geval wat er eigenlijk het verschil is, om wel uit te drukken, is dat Europa en Amerika zijn allebei bezig met constant die grote monopolisten aanpakken. Nou, die hebben het laatste keer, of vorig jaar nog over gehad, dat Facebook en Amazon op het matje werden geroepen door de Amerikaanse overheid. Maar het blijft allemaal wel een beetje blaffen, maar blaffen onder bijten niet.
Mm-hmm.
In Europa en in Amerika, sterker nog, als die hoorzitting is geweest in Amerika, gaan de aandelen omhoog, omdat alle beleggers vinden dat het maar een soort van grap is wat Amerika doet. Maar in China is het toch wel even anders.
Ja.
Die zijn toch wel echt vol aan het ingrijpen bij de grote techbedrijven. En dan gaat het dan vooral om Alibaba en Tencent. En vooral Alibaba met alle producten die er nog onder hangen, zoals een Ant Group. En dat is natuurlijk wel een hele grote extra onzekerheid die je erbij krijgt als belegger in China. Ja, dat je niet weet hoe de Chinese overheid gaat reageren hierop. En dat is toch, beleggen is soms al moeilijk. Helemaal als je losse aandelen doet.
Ja, maar met een wispelturige politiek.
En als je dan ook nog eens een overheid hebt die ook niet echt te voorspellen is.
Nee.
En moeilijk te begrijpen is.
Ja.
Maakt het beleggen in China toch wel erg lastig.
Mm-hmm.
Dus ik kan me wel heel goed voorstellen dat heel veel mensen nu zeggen, China voor mij even niet. En ik zit daar zelf, moet ik daar ook nog even een goed oordeel over hebben. Wat wil ik daar nou mee? En dan zou ik neig toch wel steeds meer van, ja, dat is best wel een groot risico beleggen in China. Dat je dan toch ook steeds meer via een ETF moet gaan doen, waardoor je het risico ook veel beter spreidt. Al denk ik wel dat Alibaba echt een gigantisch mooi bedrijf is.
Ja, daar kan je bijna niet echt een bel aan vallen.
Qua groeicijfers is echt niet normaal.
Nee.
En ja, de cijfers komen er ook aan in februari. En de vierde kwartaal is altijd het beste kwartaal. Nou, die gaan alle cijfers overtreffen.
Ja.
Dat is wel een beetje een ding. Als er een nieuwsbericht komt dat Jack Ma het bijlegt, of dat het weer een soort van alles is weer koek en ei, ja, dan gaat het aandeel natuurlijk ook gigantisch hard omhoog. Want de bedrijf is in eigenlijk wat het is het zwaar ondergewaardeerd.
Maar vooralsnog is Jack Ma dus verdwenen. Als iemand hem ziet, laat het weten.
Nou, dat zijn de laatste berichten nu, maar ik kan me niet voorstellen dat iemand echt verdwenen is. Ik geloof dat niet.
In China kan alles.
Ja, maar ik snap dat zou ik normaal ook zeggen, maar voor zo iemand.
Dat gaat niet.
Dat geloof ik niet.
Nou, dan zien we hem wel weer verschijnen. Portfolio? Eerste portfolio bericht van het jaar?
Ja, geen transacties gedaan.
Nee.
Portfoliowaarde van 181.100.
Oké.
Okay. Ja, dus volgens mij een lichte all-time high. Volgens mij €500 meer.
Een all-time high is een all-time high, Pim.
Ja, het is net een beetje all-time.
Oké. Okay. Dan gaan we door naar de reviews. We hebben heel veel hele leuke reviews en mailtjes en berichten gekregen. Waaronder deze van Lara Romanoff. 5 sterren in de Apple Podcast app met de titel Deze podcast is goud waard. Dit wordt ook mijn eerste recensie ever, schrijft ze. Ik ontdekte de podcast tijdens mijn zoektocht naar informatie over beginnen met beleggen. Ik ben al een stuk verder gekomen, maar niets haalt het bij deze laagdrempelige en fun hoorcolleges. Vooral de rollen die de twee hosts vertegenwoordigen. Pim vertelt alles wat je moet weten en Milou vraagt alles wat je wilt vragen. En ben nu bij aflevering 16 en stukje bij beetje leer ik steeds meer. Heb een Giro-account en een oefenaandeeltje van Aegon. Ga begin januari echt beginnen. Spannend en vooral heel leuk. Milou en Pim gaan zo door. Wat jullie doen is meer waard dan alle bedrijven in de S&P 500 bij elkaar. Groetjes Lara. Lief hè?
Ja, heel leuk. Leuk om te horen. Dus het klinkt een beetje raar, maar je went heel erg aan zulke soort berichtjes. Want dat klinkt heel raar, maar soms als je er zo even bij stilstaat, ik vind het echt iets moois dat wij, denk ik, honderden duizenden mensen, en vooral onze generatiegenoten, denk ik, kennis laten maken met beleggen. Ja, als je dat gaat kijken over 30, 40 jaar, dat heeft zoveel impact.
Ja.
We gaan echt, ik zeg niet dat ze dat zonder ons niet hadden gedaan, maar we geven misschien een hoop mensen wel het juiste zetje dat ze precies even nodig hebben, zodat ze beginnen.
Ja.
Want als je eenmaal begint, dan stop je gewoon eigenlijk nooit meer. Zonder deze podcast had je dan begonnen?
Nee.
Nee, en wanneer? Nee. Ja, dan had je misschien over 5 of 10 jaar pas begonnen.
Ja.
En nu?
Misschien wel nooit.
En nu beleg je, en ik denk ook dat je nu nooit meer gaat stoppen.
Nee. Denk ook.
Je zal misschien in één jaar wat meer inleggen, maar dan je stopt niet meer.
Nee.
En ik denk dat dat is zo een, zoiets waardevols.
Volgende review. Het is een hele lange, dus ik ga hem niet helemaal voorlezen. Ik ga een beetje selecteren. De titel is Niet te oud om te starten met beleggen. Hallo Pim en Milou. Met groeiende interesse ben ik jullie podcast aan het luisteren. Inmiddels ben ik bij aflevering 26. Heel leuk en informatief. Complimenten. Mijn 21-jarige zoon, slimme jongen, is al vanaf zijn 18e aan het beleggen. Ik had altijd het idee dat het niks voor mij was. Sowieso veel te ingewikkeld. Maar dankzij jullie supergoede uitleg, het lezen van een boek over starten met beleggen en allerlei artikelen op internet, heb ik vandaag de stap gewaagd. En heb ik een rekening geopend bij De Giro. Uitroepteken, uitroepteken. Nou, ze wordt deze maand 60 jaar. Alvast gefeliciteerd, Marianne. En ze is nog een plan om lang te leven, schrijft ze. Dus die horizon van 10 jaar minstens, dat moet wel lukken. Ze kan nu heel leuk met haar zoon praten over haar beleggingen. Dus nou ja, ook heel leuk om, om Marianne mee te kunnen nemen.
Ja, leuk,
als nieuwe belegger. Ja, ja,
zeker. Het grappige is dat er ook steeds meer mensen... Ik vind heel leuk om te horen. Er zijn ook in de community steeds meer oudere mensen die aanmelden. Er was laatst iemand van 71.
Oh ja.
Of 72 in de community. En ja, dat is gewoon heel leuk. Dat geeft wel een hele extreme motivatie om ook van dit jaar vol voor de podcast te gaan.
Zeker, dus, kan me voorstellen. Wat gaan we volgende week doen?
Dat staat al een heel lang op mijn lijst en die heb ik eigenlijk elke keer voor uitgeduwd. Mm-hmm. Het beleggen in vastgoed via REITs. Vastgoed is sowieso steeds meer waarover gevraagd wordt, kan ik daarin beleggen? Nou, het kan natuurlijk sowieso fysiek in vastgoed, maar ja, dan moet je in één keer een heel huis kopen. En je kan het ook heel mooi op de beurs doen. En dan beleg je bijvoorbeeld in huizen via een aandeel. En dan vooral in Amerika, dan heb je REITs. En dat zijn een speciale soort van status. En daar krijgen ze belastingvoordeel. Maar dan moeten ze wel een heel groot gedeelte van de omzet uitkeren. En de specifieke beleggingen. Mm. En daarom wil ik daar een losse aflevering over maken.
Okay.
En het is wel goed om te weten dat als je een goede spreiding wil in je portefeuille, is natuurlijk vastgoed ook een sector waar je in kan zitten.
Ja.
Maar vastgoed beoordeel je wat anders.
Okay.
En vastgoed in Europa, dat is ook weer iets anders dan vastgoed in Amerika. Okay. Daar heb je ook weer wat belastingvoordelen. Dus daar kunnen we het over gaan hebben.
Okay, nou lijkt me ook belangrijk. Laten we dat doen. In de tussentijd, investeer in je kennis en beleg met beleid.